Tegelijkertijd kun je alleen over dit soort onderwerpen schrijven als je dit onderwerp ook wilt en kunt dragen.
Nou, dat was voor mij als kind echt eenzaamheid.
En dat je dan kan zeggen, nou, wil je mijn pestverleden kennen, dan weet je wel, dit is het. Je mag het lezen.
Ja, dat is het mooie van boeken, hè? Ze brengen je zoveel onverwachte momenten.
Welkom bij de podcast Verse Inkt. Mijn naam is Brenda van Es en dit is de podcast over boeken schrijven en persoonlijke ontwikkeling, omdat die vier behoorlijk naadloos met elkaar verbonden zijn. En vandaag ga ik een heel mooi gesprek aan met Irene Kamfens. En ik zou willen zeggen, blijf vooral luisteren, want we gaan het hebben over eenzaamheid. En mocht je denken, oei, dat is een zwaar onderwerp, dan wil ik je meteen alvast geruststellen, want volgens mij is dit een onderwerp waarin we aangeven waar eenzaamheid over gaat of waar alleen zijn over gaat. Ik heb in elk geval heel veel zin in dit gesprek, omdat ik denk dat het ook heel erg nodig is in deze wereld waar social media een hele grote rol heeft. En we daarin soms denken, oh, we zijn niet eenzaam, want we hebben allemaal vrienden. Maar de waarheid is, er zijn meer dan 1 miljoen mensen in Nederland langdurig eenzaam. Nou, dat betekent nogal wat. Irene, wat super fijn dat je er bent.
Ja, dat vind ik ook. Ik vind het erg leuk om bij jouw podcast te gast te zijn.
Laten we meteen ook beginnen, Irene, bij het begin. Wie ben je? Wat doe je?
Grote
vraag, hè?
Ja, ik ben Irene Kamfens. Ik ben 42 jaar. Ik heb een hele lange loopbaan in de zorg achter de rug. Het grootste deel van die loopbaan werkte ik in de geestelijke gezondheidszorg, ook wel de psychiatrie genoemd. Dat doe ik nog steeds, maar dat doe ik nu nog maar 1 dag in de week, omdat ik de rest van de week al mijn tijd gebruik om te schrijven. En dan wil jij misschien wel weten, wat schrijf je dan? Want schrijven is heel breed.
Ja, zeker. Nou ja, vertel het. Waar schrijf jij over?
Ja, nou, ik denk voornamelijk non-fictie en educatief werk wat ik maak. Bij educatief werk kun je denken aan lesboeken of verwerkingsopdrachten voor studenten in het beroepsonderwijs. En non-fictie, eigenlijk alle thema's die te maken hebben met mens, welzijn, gezondheid, psychologie. Dingen die echt bestaan. Daarom heet het non-fictie.
Ja, en wat jij dan ook vaak wilt, is dat het ook een gesprek oplevert. Hè? Dus dat het ook echt ergens naartoe gaat. Dat het ook taboe doorbrekend is waar dat kan. Hè?
Zeker. Ja.
En we gaan het vandaag hebben onder andere over jouw bijzondere boek waarmee je debuteerde, Gedialogeerd.
Ja.
Hele mooie titel. Maar het is ook een woord wat meteen toch ook wel een vraag opwerpt. Van hoe ben je bij deze titel gekomen voor dit boek?
Ik was een beetje aan het nadenken en fantaseren over wat wil ik nou met dat onderwerp eenzaamheid bereiken. Wil ik alleen mijn eigen verhaal, mijn persoonlijke ervaringen delen? Ik kwam al heel snel tot het antwoord nee, ik wil veel meer. Ik wil dat mensen houvast krijgen om over dit onderwerp met elkaar in gesprek te gaan. Maar hoe doe je dat dan? Je begint niet zomaar tegen de buurvrouw over ik voel mij ontzettend eenzaam en het gaat niet goed met mij en help. Hè? Zo wanhopig wil je de mensen niet vertellen over de dingen die lastig zijn. Dus ik dacht, het gaat eigenlijk niet zozeer om het maken van een praatje over eenzaamheid, maar echt de dialoog aangaan over eenzaamheid. Bij een dialoog horen bepaalde regels, hè, dat je elkaar respecteert, dat je de ruimte geeft aan allebei de partijen om iets te zeggen en daar ook weer op te reageren. En een dialoog heeft ook heel erg te maken met je eigen belevingswereld en je eigen leefwereld. Hè? De buitenkant waarmee je te maken hebt. Toen kwam ik eigenlijk op het woord gedialogeerd. Want ik ben gaan googlen en in Vlaanderen wordt gedialogeerd best wel vaak gebruikt. Als we het hebben over er is bijvoorbeeld een avond met elkaar gedebatteerd of gediscussieerd of nagedacht over een bepaald onderwerp. Dan noemen ze dat het onderwerp is uitvoerig gedialogeerd. Prachtig. Toen dacht ik, nou, dat vind ik nou een grappige originele titel, die ik ook nog niet eerder ben tegengekomen. Want ik vind het ook wel belangrijk om een boekentitel te hebben die nog niet bestaat.
Ja.
Nou, zo.
En het is ook echt een boek. Hè. Ik ga even de luisteraars meenemen bij hoe het boek min of meer is opgebouwd. Je hebt een groot deel van jezelf, breng je ook in dit boek. Hè, dus het gaat ook over jouw eigen eenzaamheid en wat jij tegengekomen bent in het leven. En hoe je daar ook mee geworsteld hebt en dingen hebt mogen af, of de laag hebt mogen afpellen.
Ja.
Een woord waar je een bepaalde aversie tegen hebt. Als je redelijk al in het begin van het boek gaat het over perspectiefwissel. Daar kunnen we het zo over hebben.
Ja.
En wat dan heel mooi is dat je ook eigenlijk de professionals aan het woord laat. En ook andere mensen die te maken hebben met eenzaamheid. En hoe dat, ja, wat dat in hun leven heeft betekend. Ja, en laten we ook meteen eens gaan naar jouw persoonlijke verhaal, Irene. Want dat is uiteindelijk ook wat, wat natuurlijk de luisteraar. Dit is een mooie mix van
dat
de luisteraar
en de leesteraar. Een hele mooie verhaalspeling.
maar dit is wel wat de lezer ook heel erg meeneemt, hè, is jouw persoonlijke verhaal.
Ja.
Je komt uit een gezin dat nooit ontspannen was, schrijf je zelf. Je bent op een gegeven moment verhuisd vanuit Haarlem naar Bloemendaal. De gradatie van eenzaamheid werd veel sterker daar.
Klopt.
Dus ik ben heel benieuwd, ja, zou je daar iets meer over willen vertellen, hoe jij dat ervaren hebt, die verhuizing naar Bloemendaal, waar alles zo anders werd?
Ik kan mij nog ontzettend goed herinneren dat ik echt niet wilde verhuizen. Ik begreep ook niet waarom het nodig was. Ik deelde een slaapkamer met mijn oudere zus, maar dat vond ik helemaal niet erg. We woonden in een hele kindvriendelijke wijk in Haarlem-Noord. Het was echt een speelparadijs, dus ik had heel veel leeftijdsgenootjes. Maar ja, nee, het moest gebeuren. Dus alleen al die tegenzin, hè. Ik kan me voorstellen dat het voor ieder kind lastig is om te verhuizen, want je gaat naar een andere school, je moet nieuwe vriendjes maken, je moet wennen aan je nieuwe omgeving. Maar ja, Bloemendaal, daar kon ik het gewoon echt helemaal niet vinden. Dat was zo iets anders dan een kindrijke buurt in Haarlem-Noord. Het was rijk. Er wonen heel veel rijke mensen in Bloemendaal. Ook heel veel kinderen van hele rijke mensen in Bloemendaal. Daar voldeed ik niet aan. Daar vond ik weinig aansluiting bij. Maar ik zat er wel mee op school, want uiteindelijk gaan alle kinderen naar de basisschool, of je nou rijk bent of arm en alles stuk tussenin. Dus het was een klasse met heel veel jongens en meisjes met een eigen paard. Op drieën sporten, zeer getalenteerd. Een vader was advocaat of chirurg. Was vaak ook niet thuis. Hè? Dus die kinderen die werden over het algemeen vooral heel erg volgestopt met mooie dingen en cadeautjes om bijna, zou ik achteraf willen zeggen, de schuld een beetje af te kopen dat vader of moeder er weinig was. Mijn ouders waren er fysiek wel. Ze werkten alle twee in het onderwijs. Mijn moeder werkte in het avondonderwijs. En mijn vader was leerkracht op de basisschool. Dus zij konden elkaar mooi afwisselen. Dus thuis was er eigenlijk altijd wel een ouder. Maar daar hield het ook wel een beetje mee op. Want ik heb een 5 jaar oudere zus. Die zat al in een hele andere levensfase toen wij verhuisden. Die zat in groep 8. Die zou na de verhuizing na een paar maanden naar de brugklas gaan. Dus sowieso een nieuwe school. En ik moest in groep 3 naar een andere basisschool. En ik ben eigenlijk de hele basisschoolperiode zo ontzettend gepest. Dat ik eigenlijk gedurende de jaren dat ik in Bloemendaal woonde geen enkele goede vriendschap heb opgebouwd. Ik had eigenlijk geen vriendjes of vriendinnetjes. Dus daardoor zakte ik wel steeds verder weg in dat moeras van eenzaamheid. En je anders voelen, je alleen voelen.
Ja, want wat is voor jou de definitie van eenzaamheid en alleen zijn? Hè? Er zijn eigenlijk ook twee verschillende benamingen die je eraan zou kunnen geven, maar is daar voor jou onderscheid in?
Ja, daar is zeker wel onderscheid in. Kijk, alleen zijn is een situatie, hè? Dat is een omstandigheid. En die kan ook zelf verkozen zijn, want er zijn zat mensen die ontzettend blij zijn dat ze single zijn, of dat ze alleen wonen, of dat ze alleen op reis gaan, ik noem
ja,
maar wat.
Of zeggen van, oh heerlijk, een weekend alleen even. Ja, ja, dan is even, het inderdaad natuurlijk
even
gewoon
de
een
me time.
Ja.
Ja, nou, dat versta ik onder alleen zijn.
Ja.
Maar je kunt, als je niet alleen bent, ook ontzettend veel eenzaamheid ervaren. Want eenzaamheid is veel meer een gevoel, dat zit van binnen. Dat is geen omstandigheid of situatie waarin je verkeert, maar het is echt een gevoel, een emotie. Net zoals verdriet of boosheid of angst, is eenzaamheid ook een emotie die komt en die gaat. En die kan komen ook als jij in een volle groep zit, als je met je vriendinnen aan het stappen bent en je staat op de dansvloer en je denkt ineens, waar ben ik? Dat je je zo ontzettend vervreemd. Of afgezonderd voelt van dat moment of van die plek, dat is ook eenzaamheid.
Ja, ja. Gewoon echt die disconnectie hebben.
Dat
je totaal uit verbinding bent met de plek en de mensen om je heen.
Dat is het goede woord. Of met jezelf.
Ja.
Geen verbinding ervaren met jezelf. Dat kan ook eenzaamheid zijn.
Ja. Ja. En nou ja, je zegt dan ook van verderop in het boek van ja, de zondagen zijn echt de allerergste eigenlijk. Want daar is verveling ligt ook echt op de loer.
Ja. Ja.
Dus je verkoos het dagelijkse naar school gaan boven die zondag.
Zeker.
Terwijl je ook zegt, ja, ik ben wel heel erg gepest op school.
Ja.
Dus het was voor jou niet zoiets als die zondag is dan bij Gods gratie nog een soort van dag dat ik niet gepest word.
Ja, nou, je zou kunnen denken, dan kun je op zondag even bijkomen van die week vol met negatieve ervaringen en gemene opmerkingen en lastige toestanden. Maar ik was liever bezig onder onveilige omstandigheden. Dat was een beetje de coping, hè, die ik mezelf had aangeleerd. Want dan maakte ik mezelf in ieder geval nog nuttig en ik leerde nieuwe dingen en ik functioneerde en ik hoorde erbij. Ik deed mee, ik ging naar school, ik deed mijn huiswerk, weet je. Dus ik voldeed daarmee aan wat er van mij als kind gevraagd werd. En op zondag was er niks. Er waren al die laagjes, die afleidingen, die functies, al die taakjes die je door de week hebt, die waren er niet. Alle winkels waren dicht. Op zondag toen ik kind was, was er gewoon geen klap te doen. Behalve naar oma gaan of naar de kerk. Ik bedoel, heel veel opties had je niet.
Nee.
Nee. Ja, en dan trok ik mij terug met mijzelf. Want ja, met wie ga je spelen als je een oudere zus hebt die op dat moment al ver op de middelbare school was. En verder geen vriendjes of vriendinnetjes uit de buurt. En dat gevoel, jezelf tot in den treuren moeten vermaken. Met elke keer diezelfde spulletjes en datzelfde speelgoed. Nou, dat... Oh, dat was voor mij als kind echt eenzaamheid. Daar voelde ik me zo ongelooflijk leeg bij. Ja.
Hebben jouw ouders enigszins doorgehad wat er met jou gebeurde in die tijd?
Nou, ja. Ik heb wel signalen met ze gedeeld. Er waren ook wel hele overduidelijke signalen bij mij dat het echt niet goed met mij ging. Zo had ik als kind ontzettend veel nachtmerries. Hele hevige nachtmerries. En daarvoor zijn we dan een keer naar de huisarts gegaan. Ik heb op latere leeftijd ook nog wel in mijn bed geplast, weet ik. Nou, dat is ook een signaal dat er iets niet helemaal goed kan zijn. Zij wisten dat ik werd gepest. Ik kwam echt met dikke tranen bijna elke dag thuis uit school. Ze werkten notabene allebei in het onderwijs.
Ja.
Maar het lukte ze op de een of andere manier niet om daar adequaat op te reageren. Om te zorgen dat het beter werd of zo. Nee. Dus ook dat was eigenlijk voor mij wel weer eenzaamheid. Dat ik niet gezien en niet gesteund werd. Ja.
Ja, want dat is natuurlijk wat je hoopt dat je ouders je kunnen geven. Hè? Dat je, je hebt dit boek geschreven, dus je ging best wel weer even echt terug naar die tijd. Hoe was dat voor jou om dat te schrijven?
Heftig.
Ja, kan ik me voorstellen.
Heel heftig. Ik heb op dit moment geen contact met mijn ouders. Nee. Dus in die zin, de directe confrontatie met hun onderdeel, hun aandeel in mijn verhaal, is er niet. Maar goed, ik ben natuurlijk wel heel erg bezig geweest tijdens het schrijven met, moet ik nou wel of niet vanuit de ik-persoon? Moet ik hier een fictief stuk van maken? Moet ik namen gaan veranderen? Moet ik dat hele deel van thuis en opvoeding er maar uitlaten? Want ja, je weet maar nooit.
Ja.
En dat heb ik toch niet gedaan, omdat ik dacht, daarmee verloochen ik mijn eigen verhaal. Als ik dat er helemaal uit zou laten, want het heeft mij zo gevormd. En daarbij heb ik wel geprobeerd om niet te grof, niet te expliciet, niet te beschuldigend in mijn verhaal te zijn. Maar het is wel wat het is. Dus ja, en dat deed zeer. Dat deed echt zeer om dat, terug te gaan in die tijd en zo die lijn langs te lopen van oh ja, dat is toen ook gebeurd en ik voelde toen dit en ik dacht toen dat. En
ja.
Dat is eigenlijk een soort herbeleving van een heel stuk van je kindertijd. En dat, dat doet wel wat.
Gaat ook verder dan op een gegeven moment op de middelbare school en hoe je daar eigenlijk, de mensen die luisteren, die zien nu natuurlijk het beeld niet wat achter jou hangt, maar daar hangen twee bokshandschoenen.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat het ook dat je ook letterlijk het gevecht met het leven aanging op dat moment. En dat je dan eigenlijk gewoon helemaal niet meer weet op wat voor manier je daar contact mee kunt krijgen. En dus schoppen, rellen. Nou, er komt van alles voorbij in jouw boek.
Ja, ik ben er ook wel van overtuigd als je langdurig onder hele lastige of onveilige omstandigheden je staande moet houden, dan heb je op een gegeven moment gewoon een kanaal nodig, iets om al die troep eruit te kunnen gooien. Hè? Want het zorgt voor heel veel verdriet en boosheid en onbegrip. En je gaat ook aan jezelf twijfelen. Op een gegeven moment denk je ook, ik ben ook raar en ik snap ook wel dat ze niet met mij willen spelen en ik ben lelijk en je gaat jezelf allerlei dingen wijsmaken, omdat dat er door andere mensen steeds zo ingestopt wordt. En je moet ergens een plekje hebben, een safe zone, waar jij al die viezigheid die er dan ingestopt is, er weer uit kan gooien. En voor mij is dat echt het boksen. Dat lijkt heel agressief en gewelddadig, maar het is voor mij dé manier om ook mentaal weer op een goede plek te komen. Om dat hoofd even leeg te krijgen en om met respect het gevecht, de strijd aan te gaan. Maar vooral een strijd met mezelf om rustig te blijven. En voor mij is dat boksen, voor een ander kan dat ook een stuk hardlopen zijn of ademhaling of meditatie. Het hoeft niet altijd iets heftigs te zijn, maar je hebt het wel nodig.
Wat heb je nog meer gedaan om... Want uiteindelijk wil je weer terug naar, kan ik nog zelfliefde vinden ergens in mijn wezen? Kan ik daar nog naar terug? Wat heb jij verder gedaan? We hadden het net al even over dat afpellen, waar je volgens mij ongeveer bij begon, denk ik.
Ja.
Met de perspectiefwisseling. Maar ja, misschien heb je nog heel veel andere dingen ook gedaan. Waar je...
Kijk, ik heb uiteindelijk heel erg veel gehad aan therapie, aan professionele therapie. Ik heb jarenlang... contact gehad met een psychotherapeut, klinisch psycholoog. Die heeft ontzettend veel met mij te stellen gehad. Omdat ik zelf in de GGZ werk, weet ik natuurlijk als beste wat er met mij aan de hand is. En elke keer als ze zei, we gaan nu dit doen. Ja, nee, stop maar. Ik heb wel door wat je nu probeert. Want dit ken ik en dit werkt niet bij mij. En nou, dan kwamen al die self-fulfilling prophecies weer terug. Hè, van het werkt bij iedereen, behalve bij Irene. Zo zat ik een beetje in elkaar. Maar zij heeft mij wel heel erg geleerd om te accepteren dat ik lief ben. Weet je, dat ik eigenlijk nog nooit, tot een paar jaar geleden, ik word nu dus geraakt. Tot een paar jaar geleden heb ik nooit geloofd dat ik een lief mens ben. Hmm. En een paar jaar geleden was ik op een werkplek, in een onderwijsinstelling, liep ik over de gang. Kwam ik een paar docenten tegen en ik hoorde de ene tegen de andere docent zeggen, oh, dat is Irene, dat is zo'n ontzettend lief mens.
Mm.
En ik heb de hele week heb ik gestraald van die opmerking. Omdat ik hem nooit eerder had gehoord en omdat ik dacht, het is zo. Ik mag er gewoon zijn. En,
met alle liefde die in jou zit, mag je gewoon stralen en mag je... Ja.
Ondanks mijn stekels en weerbarstigheden en ik heb minder leuke eigenschappen en ik kan soms super onredelijk zijn en ik wil altijd gelijk hebben. En ik ben super perfectionistisch en kritisch en dat is voor sommigen best irritant. Maar tegelijkertijd ben ik gewoon een mooi mens. En dat durf ik nu van mezelf te zeggen. En ik ben ervan overtuigd dat als iedereen dat wat vaker te horen krijgt, maar ook tegen zichzelf durft te zeggen, dat er ook iets meer zelfliefde ontstaat. Ja.
Mooi. Dus we mogen vaker tegen elkaar zeggen, wat ben je lief en mooi en zacht.
Ja, ja, zeker. Ja. Ja, dat zachte, ja. Want dat zit ook wel heel erg in mijn boek. Ik wilde altijd hard zijn en ik moest hard zijn. En ik hoorde liever dat ik stoer was dan lief. Want lief, weet je, daar had ik, dat devalueerde voor mijn gevoel mijn kracht. Terwijl het eigenlijk alleen maar mijn krachten versterkt. Als iemand zegt, wat ben jij lief en mooi en zacht. Want dan denk ik, ja, dat is ook eigenlijk zo. En al die harde troep die ik jarenlang daaromheen geplakt heb, die is er nu gewoon een beetje af. Ja.
Die perspectiefwissel waarmee je ergens in het boek het een en ander vertelt, wat heeft dat voor jou gedaan?
Ja, ook wel heel veel. Bij die perspectiefwissel refereer ik ook wel aan de sociologie. Ik heb sociologie gestudeerd. En ik ben ontzettend geïntrigeerd door het werk van een aantal sociologen die schrijven over het ik, hè, of het zelf en de omgeving. En dat het ook voor de vorming van jouw ik ontzettend belangrijk is dat je je realiseert dat anderen, jouw omgeving, daar ook altijd een invloed op hebben. En dat je een rol hebt en dat jouw identiteit ook heel erg wordt gevormd door wat andere mensen van jou verwachten. Of wat jij vindt dat er bij jouw rol of taak of functie hoort. En dat het goed is om af en toe thuis te komen en te denken, oké, ik ben nu niet op mijn werk. Ik ben nu iets meer backstage, zoals dat heet. En wat blijft er over van mij als ik niet op de werkvloer rondloop? Of als mijn kinderen op school zitten en ik even niet de mama hoef te zijn? Waar word ik dan blij van? Waar vervul ik mezelf mee? Waar verrijk ik mezelf mee? Dus die me-time, zeg maar, we hebben hem eerder genoemd, die is ontzettend belangrijk in die perspectiefwissel. Dus je goed realiseert dat je altijd in het leven een aantal rollen en plekken in de samenleving hebt. Maar bewaar ook altijd een klein plekje voor jezelf. En benut die momenten ook om jezelf eigenlijk een beetje te verwennen.
Ja. Nee, ja, ik denk juist dat het heel mooi is dat je gewoon heel erg gaat realiseren als mens dat je hier de werknemer bent, daar de schrijver die aan een boek aan het werken is. En zodra je naar beneden loopt en de kinderen zijn er, dat je moeder bent. Dat je naar buiten loopt, de buurvrouw tegenkomt, dat je dus buurvrouw bent. En dat je dat heel erg gaat realiseren.
Dat. En dat je altijd, ieder mens is onderdeel van een groter geheel.
Ja.
Je kunt jezelf gewoon niet loskoppelen. Je hoort altijd ergens bij. En dat is misschien ook wel een waardevolle tip. In eenzaamheid, wanneer je eenzaam voelt, kan het heel waardevol zijn om gelijkgestemden op te zoeken. Een hobby bijvoorbeeld, of een sport, of een bezigheid, zoals wandelen. Mm-hmm. Er zijn zat mensen die een wandelmaatje zoeken. Nou, haak aan, ga het onderzoeken, doe het samen.
Maar is het niet zo, als je je eenzaam voelt, ik ga even terug naar het verhaal dat jij schrijft over jezelf. Ik denk, ja, wat jij daar natuurlijk hebt gedaan is ook een soort van verbinding proberen te zoeken met mensen. En die dan eigenlijk weer in een hele andere hoek, weet je wel, of dat die verbinding nu helend voor jou is geweest of eigenlijk nog verder destructief. Dus ben je in staat om de juiste mensen om je heen te verzamelen als je er middenin zit?
Als je er echt middenin zit, als het zo belemmerend en beperkend werkt dat je denkt, ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Ik weet niet eens of ik de deur uitkom. Als je zo diep zit, dan is het allerbelangrijkste dat je eerst weer in verbinding komt met jezelf. Dat je dat contact en de waardering voor jezelf, dat je die probeert te hervinden of op te bouwen. En je kunt inderdaad niet, als je zo diep zit en het zo rot met je gaat, verwachten dat je dan gezellig naar het wijkcentrum stapt. En dus naar binnen loopt om aan te schuiven bij een gezellige activiteit. Zo werkt het gewoon niet. Dus daarin heb je helemaal gelijk. Eerst die verbinding met jezelf durven aangaan. En dan kun je verdere stappen zetten in, nou, kan ik het uitbreiden? Kan ik eens gaan onderzoeken of ik met name die sociale eenzaamheid, wat dat dan is, hè, als je geen contact hebt. om daar iets mee te doen.
Hoe is het jou gelukt om daaruit te stappen? Dus de hulp van buitenaf had je het net over. Hè?
Ja.
Dus dat, maar ja, er is... Ik bedoel, als ik kijk naar jouw puberteit, is die ook heel anders verlopen dan de mijne, laat ik maar zo zeggen.
Ja. Nou, als ik terug ga naar die tijd, in mijn jonge tijd, ben ik eruit gekomen door er letterlijk uit te stappen. Want ik heb natuurlijk uiteindelijk besloten om op kamers te gaan en het zelf maar te gaan doen. En ook onafhankelijk te worden van de mensen waar ik onvoldoende door gesteund was. Maar nu, op latere leeftijd, ben ik er denk ik uitgekomen door er echt keihard tegen in te gaan. Door echt letterlijk tegen mezelf te zeggen, dit is gewoon super kloten hoe jij je nu voelt. En het is heel zielig, maar door er alleen maar in te blijven zwelgen, ga je niet verder komen. Dus letterlijk toch mezelf een schop onder de kont gegeven. Naar buiten gaan, desnoods naar de bieb om boeken te lezen. En dan toch eventjes wat prikkels om me heen te hebben. En door het te zeggen. Door het ook gewoon te zeggen. Als iemand aan mij vroeg, hoe gaat het met je? Alles goed? Nee, eigenlijk niet, zei ik dan. Nou, en dan ontstaat er soms ook ruimte van, oh, wil je dat ik je even bel? Zal ik even langskomen? Zullen we vanavond samen eten? Of wil je juist gewoon zwijgend naast elkaar op de bank zitten? Kan ook. Nou, en dan ontstaat er dialoog. Ook met jezelf. Hè? Want je moet ook wel gewoon eerlijk zijn naar jezelf. Van, in hoeverre help ik mijzelf door te liegen of te zwijgen over de dingen die niet goed zijn?
Ja. Ja, mooi. En dit is ook wat jij met het boek natuurlijk ook probeert te bereiken. Hè? Want voordat we daar naartoe gaan van wat je voor andere mensen betekent met het boek, zou ik ook nog eerst willen gaan naar wat betekent dit boek voor Irene?
Het is lastig om daar echt woorden aan te geven, maar het voelt denk ik toch wel als een erkenning van mijzelf in de eerste plaats. Ik zit in het boek, dit ben ik. En daarbij ook wel een erkenning van het schrijverschap. Omdat het boek uitgegeven is via een uitgeverij. Ik heb ook overwogen om het in eigen beheer te doen, maar via een uitgeverij, dat voelt dan nog echter of zo, ik weet het niet. Ja. Dus ook daarin zit wel een stukje erkenning van, ja, het is een echt boek. Ik ben te koop bij alle boekwinkels. En het is ook wel een stuk afsluiting van een moeilijke periode in mijn leven, waar ik nu veel beter en rustiger op kan terugkijken. Soms pak ik het boek en dan lees ik er doorheen en dan denk ik, oh ja, jemig. En dan ben ik ontroerd of geraakt. Niet continu nog irriteerd of schuurt. Of...
Ik vind het zelf echt de waarde van een boek, dat je letterlijk het kan pakken.
Ja.
En dat je dan kan zeggen, nou, wil je mijn pestverleden kennen, dan weet je wel, dit is het. Je mag het lezen.
Ja.
Maar dat je ook weer kan zeggen, ik zet het weer terug.
Ja,
dus het precies. Is letterlijk het kunnen oppakken en weer kunnen loslaten op het moment dat het weer in de boekenkast staat. En het,
ja.
En het niet weg is, want het is nog steeds aanwezig, maar niet meer in jouw eigen, niet meer op zo'n manier dat het in je eigen systeem heel erg leeft. Je kan er wat meer naar kijken. Hè?
Ja, je kan er wat meer naar kijken, wat rustiger naar kijken. En ik vind ook dat delen, dat vind ik zo krachtig.
Ja.
Dat vind
ja.
ik echt... Ik merk gewoon, als jij zelf met de billen bloot gaat, als jij zelf een eerste aanzet doet met een persoonlijk verhaal en dat deelt. En dan te horen krijgt, joh, maar dit heb ik ook. Of ik ben zo blij om te horen dat ik niet de enige ben. Of wat fijn dat jij die opening creëert, want ik wil ook heel graag iets met mijn verhaal. Dat vind ik zo'n mooi effect van boeken en verhalen. Ja.
Ja, ik heb het zelf ook altijd over schrijven is geven. En
ja.
dit is letterlijk je woorden geven aan de ander, zodat hij woorden heeft.
Ja, precies.
En dat vind ik dat is echt het mooie aan boeken schrijven. Tegelijkertijd kun je alleen over dit soort onderwerpen schrijven, als je dit onderwerp ook wilt en kunt dragen.
Ja.
Want het is ook een heel gewicht. Hè? Je, ik bedoel, constant je eigen verhaal vertellen. Tuurlijk, het wordt lichter, maar dan moet je wel willen.
Ja.
En kunnen, hè, want in jouw geval ook, hè, je ouders, ja, die zie je niet, vertelde je ook net. Ja, dat is natuurlijk iets heel persoonlijks, wat je elke keer weer
naar
die tafel brengt en inbrengt.
Ja.
Dat is best veel, dat is best kwetsbaar.
Dat is heel kwetsbaar en daar moet je inderdaad zin in hebben. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik soms wel wat weerstand voel bij mezelf, omdat luisteraars of lezers daar heel erg op in kunnen gaan. Je ziet je ouders niet meer, waarom dan niet? En wil je dan niet nog voordat ze, weet je wel, dat soort vragen. En dan denk ik, ik begrijp ze. Maar ik heb daar ook niet altijd zin in om daar heel uitvoerig mee bezig te zijn of zo. Ik heb daarin een keuze gemaakt. En ik vind dat je niet te lang moet blijven friemelen aan een keuze. Zoals deze dan. Hè. Dat is wat anders dan kiezen wat je aanbiedt vandaag.
Maar... daar heel lang over nadenken, ja. Wat je dan aan wil doen.
En dan toch op het laatste moment nog wat anders.
Dat.
Ja. Ja.
Ja.
Maar ik merk het ook met het boek waar ik nu mee bezig ben. Dat gaat ook over een heel kwetsbaar onderwerp waar ik zelf ook wel ervaring mee heb. Ja, dan zijn er vaak heel veel haakjes om verder door te gaan over eigenlijk het hele leven.
Ja.
En dat vind ik het mooiste van schrijver zijn, maar tegelijkertijd ook het zwaarste. Dat het zo allesomvattend is.
Ja. Ja, als je eenmaal iets oppakt, dan kun je bijna niet om dat wat je ook oppakt. Hè, nee. Om me heen. Ja, en waar gaat je boek over waar je nu over schrijft, Irene?
Dat gaat over zelfbeschadiging.
Oh ja. Ja.
Ja.
Ja, die hangt wel heel erg samen inderdaad ook met dit onderwerp. Hè?
Ja, absoluut. Ja. Ja,
niet meer van jezelf houden, vanuit die eenzaamheid uit verbinding zijn. En dan ofwel heel veel eten of drugsverslavingen of nou ja, whatever.
Ja, klopt. Ja. Ja, en eigenlijk geen andere manier weten, nog niet weten, om uiting te geven aan al die emoties en aan die psychische pijn.
Wat ik ook een heel mooi iets vind in dit boek, is dat je ook het gesprek aangaat met de pesters van de school. Hoe was dat in jouw geval?
Ik ervaar dat er een verschil is tussen vergeven en vergeten. Kijk, vergeten zal ik het nooit. Het is gebeurd en dat weet de pester en dat weet ik. Dus dat blijft altijd. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het ook wel fijn vind dat een pester daarmee geconfronteerd wordt. Dat hij daar nog misschien iets mee te doen heeft. Dat hij daar ook mee moet leren dealen. Dat hij in het verleden een pestkop is geweest. Dus daar ligt dan ook een opgave voor de pester. Waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? En wat miste ik dan in mijn leven dat ik dat zo nodig vond? Dus ook daarin geef ik mensen wel weer iets mee, iets terug. Maar nu denk ik, het heeft mij echt alleen maar sterker gemaakt. Door te laten zien dat mij dit is gebeurd. Maar ook wat ik hiervan heb geleerd. En dat ik hier eigenlijk nog sterker uitgekomen ben. Het begin was ontzettend stroef. En er viel heel veel stilte. En daar kan ik niet altijd heel goed tegen een stilte in een gesprek. Maar in dit geval dacht ik, laat die stilte maar bestaan. Want eigenlijk vind ik dat ik niet degene moet zijn die nu begint. Die het woord overneemt en die een heel relaas gaat afsteken. Dat ligt bij hun, vind ik. En dat is uiteindelijk ook wel gebeurd. En bij een aantal heb ik het idee dat er oprechte schaamte was of oprechte spijt. En bij een aantal dacht ik, ja, die doen het meer misschien voor de vorm. Hè? Dan zijn we er vanaf, een beetje zo. Maar oké, weet je, dat is het dan. En dat is ook goed. Want ik ben geen evangelist die het hele land doortrekt en alle voormalige pesters wil bekeren tot het weet ik veel wat. Maar,
die zou dat wel een hele mooi zijn. Iedereen, alle pesters bij elkaar.
En dan
nou ja, het is natuurlijk wel waar wat je zegt. Hè. Vaak hebben pesters ook weer een gevoel waarom ze moesten pesten. Of dat was... En jij zegt ook van er zijn een aantal waarbij je dat gevoel echt wel had. Kon je het ook plaatsen toen?
Ja, zeker. Ik kon het ook plaatsen. Veel kinderen die mij gepest hebben, hadden het financieel heel erg goed. Maar qua liefde en warmte en genegenheid, denk ik dat ze ook heel veel hebben gemist. Ja.
Mooi om dat dan ook te ontdekken. Omdat je daarmee ook anders naar deze mensen kunt kijken en een bepaald soort van compassie kan vinden.
Ja, precies.
En wat niet gaat over, dat maakt het dus minder erg wat er dan met jou is gebeurd. Maar dat je het in elk geval kan plaatsen van dit is waar het vandaan komt.
Ja, ik heb heel erg ervaren dat de verbinding zit niet in het hebben over de verschillen. Maar juist over de overeenkomsten. En er zijn altijd overeenkomsten.
Heb je ook aan je vader en moeder gedacht als het gaat over dit verhaal schrijven en hoe zij dit zouden ontvangen? En het daarbij komende risico, wat dat betekent voor jullie relatie.
Zeker, daar heb ik heel erg over nagedacht. Tot aan het laat maar helemaal zitten aan toe. Maar ja, zoals ik eerder zei, ik dacht, dit is mijn levensverhaal. En dat wil ik niet mooier of slechter maken dan het is geweest. Dat was voor mij heel belangrijk. Ik wilde echt dicht bij de waarheid blijven. Mijn waarheid in ieder geval, hè, zoals ik het me herinner. En ja, ik heb wel nagedacht over de mogelijke gevolgen voor mijn ouders of mijn zus of andere familieleden. Hè, want de familiecompetence is niet heel erg groot. Dat contact met mijn ouders was er al jaren niet. En ik vond het ook niet gepast om dan opeens te gaan bellen met mijn ouders en te vragen om toestemming om hun verhaal te delen of zo. Ja. Dat vond ik niet. Dat voelde voor mij wel als mijn recht, mijn ruimte die ik ook wilde nemen. En ik denk ook bij levensverhalen, hè, wanneer je autobiografie schrijft, je kunt het ook bijna niet eruit halen of zo. Het is zo verweven met elkaar.
Je zou daarin een keuze kunnen maken van, weet je wel, het bijbehorende risico neem ik voor lief of niet.
Ja.
Een ouder die dan heel boos is, of een zus die heel boos is, of
ja.
Bester kan je een andere naam geven. Dat is ook, hè, daar zit natuurlijk wel iets in. Maar dan neem je dus het risico van, oké, de relatie is er nu, staat nu op stil, en die staat, als mijn boek er is, ook op stil. Dus voor mij is het risico eigenlijk, als ik daar met respect het verhaal schrijf, is er eigenlijk geen risico en ga ik het toch doen.
Ja. Ja, ik denk dat je het dan goed zegt. Ik denk dat dat ook is zoals ik het nu heb benaderd. Maar het blijft spannend. Tuurlijk.
Ja, want het kan natuurlijk zijn dat ze het boek lezen.
Ja, dat weet ik dus niet. Nee. Of ze het gelezen hebben. Geen idee. Nee.
Het kan ook heel verhelderend zijn, hè, voor ouders als ze het dan lezen. Ik heb het één keer gehad
bij hoor.
Een dame die haar boek had geschreven. En het ging over een beetje categorie het vergeten kind.
Hmm.
Dus daar ging het thuis heel erg slecht. En dat uiteindelijk in de boekhandel een oud leraar van haar boek las. En hij heeft haar ook gecontacteerd en gezegd, ik wist het eigenlijk wel. Zo. En ik had eigenlijk iets moeten zeggen en het spijt me dat ik dat niet heb gedaan.
Ja.
Dat is natuurlijk ook heel bijzonder dat überhaupt zo'n leraar dan jouw boek vindt. En dat dan leest en denkt, oh, dat was Kim in dit geval. Ja, dat is natuurlijk super mooi als dat soort dingen gebeuren. Dus het zou ook nog kunnen zijn, Irene, dat het boek nog meer wonderlijke dingen gaat doen dan je voor mogelijk
Ja, dat is het mooie van boeken, hè? Ze brengen je zoveel onverwachte momenten.
Wat is een boek geweest waar jij heel veel aan hebt gehad?
Nou, eigenlijk wel alle boeken van Griet op de Beek.
Hmm.
Ik vind dat echt waanzinnig hoe zij ook over zulke kwetsbare onderwerpen, zulke mooie boeken, maar ook vol humor heeft geschreven. Dat vind ik echt. Qua literatuur ben ik een heel groot fan van Jeroen Brouwers. Ja, die man heeft echt alleen maar mooie boeken geschreven. Maar daar kan ik nog niet aan tippen, hoor.
Dat is hoeft ook helemaal niet je ambitie te zijn. Hè?
Nee, precies.
Mag je
heel ander genre. Ja.
En wat dat betreft, een heel ander genre, een hele andere manier van schrijven.
Ja.
En op een schaal van 1 tot 10, hoe gepest is Irene intern nog?
Nou, dat is een mooie vraag, maar ook moeilijk. Want ik zou toch wel willen zeggen een 5. Want het is echt een heel belangrijk onderdeel van wie ik ben. Het is een litteken wat er zit, wat nooit meer weggaat. Maar wat in ieder geval niet meer elke dag schuurt en jeukt en trekt.
We hadden net even een klein voorgesprekje voordat wij dit gesprek ingingen. En toen zei je van, nou, schrijven het is wel een ding, zal ik maar zeggen. Want je bent nu een beetje aan het eind van het boek dat je nu aan het schrijven bent.
Klopt.
Hoe gaat het ermee? Laten we de vraag open neerleggen.
Nou, dat einde van het schrijven van mijn tweede boek duurt een stuk langer dan het beginnen. Omdat ik, dat heeft met een aantal dingen te maken. Ik ben best wel kritisch op mezelf. Dus het is voor mij nog niet goed genoeg, nog niet af, voordat ik het naar de proeflezers wil sturen. En ik vind het soms ook wel moeilijk om bij dit soort onderwerpen een punt te zetten. Gewoon een punt in het thema van nu heb ik genoeg voorbeelden van ervaringsverhalen of van manieren om er naar te kijken. Want er zijn vast nog heel veel meer verhalen en manieren, maar dat past er gewoon niet meer in. Dat vind ik ook wel lastig en in principe schrijf ik zonder schrijfcoach. En ik denk op dit soort moeilijke momenten, het ding afkrijgen, dat ik daarin wel een schrijfcoach zou kunnen gebruiken. Iemand die zegt, we gaan even de boel een beetje kaderen en ik ga je helpen bij het halen van die doelstellingen, van die planning, van die, ja, dat...
En waarom heb je geen schrijfcoach?
Ah, ja, dat is een goede vraag.
Nou ja, ik denk ook dat die heel relevant is, omdat er natuurlijk veel meer mensen een boek schrijven zonder een schrijfcoach. Dus ja. Dat is jouw overweging hierin.
Ja. Ja, dat is een hele goede vraag, Brenda. Ik denk 1, omdat het mijn tweede boek is, omdat ik denk ik kan het nu wat beter dan bij mijn eerste boek. En 2, omdat ik zelf soms ook wel mensen coach in hun schrijfproces. Dus dan voelt het heel erg alsof ik mijn eigen werk moet gaan zitten doen of zo. Ik heb wel...
Heel interessant, ja.
Ja. Maar heb jij dat dan nooit? Dat je denkt, als je dan met je eigen dingen bezig bent, dat je...
Nee, ik heb nu 3 boeken geschreven en ik heb altijd een schrijfcoach.
Echt waar?
Ja.
Oh, wauw. Ja. Ja,
ja, omdat misschien... ik denk, weet je, eigenlijk is de schrijfcoach is je redacteur. Dus weet je wel, er is ook geen Renate Dorrestein die een boek heeft geschreven zonder een redacteur. Dus weet je wel, wat is je... Ja. Als je op het moment dat je denkt, ik heb het een keer gedaan, dus ik kan het.
Ja.
Dan is er nooit meer iemand die je dus scherp houdt op wat je aan het schrijven bent.
Ja.
Dus ik geloof dat ik altijd een klankbord nodig zal hebben, al ben ik zelf de schrijfcoach.
Ja.
Dat is zoiets als de coach zijn en die nooit meer gecoacht wordt.
Ja, je hebt wel gelijk. Want een schrijfcoach zou nu bij uitstek iemand kunnen zijn die kan bellen en zeggen, ik zit even vast. Ik moet
we praten zo direct nog even verder. Nee, maar dus ik denk dat heel veel mensen deze afweging ook maken.
Ja.
En
ja.
Wat ik heel mooi vind van een van de mensen die... zij is al bezig met haar tweede boek. En zij volgt gewoon ook nog steeds cursussen bij mij bijvoorbeeld. Ja, je zit in je eigen werk en onder je eigen brandtoren is er schaduw.
Ja.
Zoals Maaike Smit dat zo mooi zei in een andere podcast aflevering van Spaceholding. En dan denk ik, ja, dat is gewoon zo.
Ja.
Nou, maar dat afronden is dus wel echt een ding. Het is gewoon heel lastig om ergens een punt te zetten en te denken van, maar op dit moment hier, in dit wat ik nu vertel, heb ik alles verteld. Ik heb mijn punt gemaakt. Dat is eigenlijk wanneer we zeggen, ik ga een punt zetten. Ik heb mijn punt gemaakt.
Ja.
In plaats van dan nog 5 verhalen die eigenlijk hetzelfde vertellen.
Ja, inderdaad. En dan wordt het maar een dunner boek dan gedialogeerd is. Weet je, daar moet ik ook gewoon loslaten.
Oh, dat is lekker. Wat gebeurt er dan met Irene? Het wordt een dunner boek.
Nou, in het begin dacht ik, oh help, ik wil echt minstens 250 pagina's. Weet je wel, zo, want dan is het een echt boek. Maar als ik heel eerlijk kijk naar de non-fictie en de autobiografische boeken die ik heel fijn vind om te lezen. Dat zijn over het algemeen ook redelijk dunne boeken met bijvoorbeeld 150 pagina's. Dat vind ik heel plezierig lezen. Want dat pak je er veel sneller bij dan zo'n dikke pil waarvan je denkt, jemig, ik ben nog niet eens op de helft. Ja. Dus,
het is dat mooi, hè, hoe ons hoofd ook werkt.
Ja.
Oh, maar nee, het moet wel echt zo dik zijn als ongeveer dat boek dat ik in mijn hoofd heb.
Ja, ja.
Ik krijg die vraag ook heel vaak van, hoeveel woorden moet ik schrijven om een beetje een boek te hebben? En dan denk ik, nou, volgens mij moet je gewoon je verhaal schrijven.
Precies.
En dan gaan we daarna wel kijken van, ja, weet je, misschien zijn het 100 pagina's en is het fantastisch.
Ja.
Of zijn het 300 pagina's?
Ja.
Maar goed, het is ook niet erg om een beetje een richting te hebben. Maar bij jou gaat hij dus ook spelen. Dan is het je tweede boek, dus het moet niet dunner worden dan.
Ja. Maar ik vind het nu goed zo, dat hij wat dunner wordt dan het eerste boek. En dat is helemaal prima, want het is ook een heel ander boek wat dat betreft.
Oh, ja.
weer heel anders opgedeeld en ingedeeld. Dus het is goed. Ja. Ik heb een duwtje nodig. Dus ik heb dan liever dat de uitgever zegt, het is nu 1 maart. Nu moet het eind van deze week echt bij mij liggen. En dan ga ik desnoods 's nachts nog door. Dan dat ze zegt, zie maar wanneer het af is. Als het ergens in augustus komt, is het ook goed. Nee,
ik heb wel eens een boek. Dan had ik bijvoorbeeld hoofdstuk 3 was af. En dan ging ik gewoon al de uitnodigingen van de boeklancering aan sturen.
Oh, wat een goeie.
Ik ben ook echt iemand van de
deadline. Ja, precies. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar ook al mee bezig ben. Van, leuk. Waar ga ik mijn boeklancering houden? Ga ik dat hier in Zandvoort doen bij een leuk strandpaviljoen? Of in een bruine kroeg?
Dus dan plan ik dat al. En ik stuur zelfs de uitnodiging al uit. Dus I have to do the job.
Oh, dus wat
voor mij gewoon echt een...
Voor mij werkt het gewoon heel doen. Goed.
Ja, en sommige mensen worden daar heel zenuwachtig van. Hè? Dus dit werkt absoluut niet voor iedereen.
Nee.
Maar als je van de deadline houdt, dit gevoel van ik moet nu, weet je wel.
Ja.
Dan kan dat een manier zijn.
Oh, wat een leuke. Ja, ik ben ook blij dat ik niet de enige ben die van dat soort beetje kastijdende...
Ja, en dat is het.
Dat
is wel een mooie uitdrukking om het zo te zeggen, want dat is ook echt zo inderdaad. Dan moet je jezelf op een gegeven moment wel tot aan frustratie toe, vind je jezelf dan inderdaad midden in de nacht boven een toetsenbord, omdat je denkt, dit moet nu echt af, of deze dingen moeten aangepast, want het klopt niet meer.
Ja. Ja,
maar goed, als het helpt, helpt het.
Nou, inderdaad.
En je boek is heel nodig, want ik denk dat er veel weer besproken gaat worden door jouw boek.
Ja.
Ik ga niet vragen wanneer je boek gaat verschijnen, want dat is dan dus nog niet helemaal duidelijk. Maar het is wel mooi dat je met het tweede boek bezig bent en dat je dus nu richting afronding gaat.
Ja.
Irene, ik denk dat wij ook richting afronding van dit gesprek gaan. Ik zou jou in elk geval nog wel willen vragen, waar kunnen mensen jou vinden als ze meer over jou en jouw boeken willen weten?
Dan gaan ze naar www.irenekamfens.nl. Als mensen mijn achternaam lastig vinden om te onthouden of te spellen, dan zou ik bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat ze gewoon googelen op Irene boeken of Irene gedialogeerd. Dan kom je ook wel bij mij terecht. En ik heb een heel actief Instagram account, dus als mensen dagelijks willen lachen om mijn geklungel en mijn ongemak, moeten ze me daar vooral gaan volgen. Ja.
Dankjewel dat je er was.
Heel graag. Ik vond het erg leuk om bij jou te gast te zijn, Brenda.
Supermooi. En ik wil graag de luisteraar ook weer bedanken. Dankjewel dat je er was, dat je luisterde. En stel dat je dit een fijn gesprek vond. Heel fijn als je de podcast dan gaat delen en je abonneert op dit kanaal. Want dat helpt Verse Inkt aan zichtbaarheid, maar ook aan mijn missie. Want hoe meer mensen deze podcast kennen, hoe meer mensen ook hun persoonlijke verhaal gaan schrijven en delen met de wereld. Dankjewel dat je er was en heel graag tot de volgende podcast.